Of toch mensen willen wisselen van stoel.
Denk ook aan de naambordjes.
Goed, het volgende punt op de agenda, agenda punt 8, gezondheid, WMO, beleidsplan 2020-2027 en WMO-verordening. In het raadsvoorstel wordt u gevraagd in te stemmen met het kloppend hart van Bezel, beleidsplan, gezondheid, WMO 2020-2027, de WMO-verordening gemeente Bezel 2016 in te trekken met ingang van 1 oktober 2020 en de verordening WMO Bezel 2020 vast te stellen met ingangsdatum 1 oktober 2020. Nou was ik net bij de VLP gebleven, dan ga ik nu naar de Bezelse lijst.
Volgens mij was je net bij de Bezelse lijst geworden.
Ja, dan gaan we dan samen verder. Hebt u technische vragen?
Ja, dankjewel voorzitter. We hebben een aantal vragen over met name het beleidsplan. Even kijken, op pagina 5... Daar staat in de gemeente Bezel wordt meer mantelzorg gegeven dan in de rest van de regio. En wij vroegen ons af, hoe kan dat? Waar ligt dat aan?
Ander Jacobs.
Ja, waar ligt dat aan? We hadden het net in het voorgaande spreken natuurlijk over meerdere variabelen. Zo geldt dat ook bij mantelzorg. Het is in elk geval een constatering die we doen op basis van een stukje monitoring en datasets die we regionaal kunnen vergelijken. Waar we ons in elk geval voor inzetten in de gemeente Bezel is dat we wel een stuk mantelzorgvriendelijk beleid voeren. En ook al eigenlijk jarenlang samen hier de keuze gemaakt hebben dat we ook investeren in een steunpunt mantelzorg. Om op die manier ook wel de houdbaarheid van mantelzorgers en de belastbaarheid daarvan om dat in grip en evenwicht te houden. Waardoor we in elk geval die inspanningen verrichten om dat voor elkaar te krijgen. Dan is het daarnaast natuurlijk ook het algemene verhaal van in een kleinere hechte gemeente, gemeenschappen, zoals we die in Bezel zijn, zie je natuurlijk dat het omkijken naar elkaar ook wel meer gemeengoed is. En ik denk dat we daar toch met de kenmerken zoals we die hebben als gemeente en gemeenschap hier, waar we terecht denk ik ook blij en trots op zijn, met elkaar, dat daar ook wel een verklarende factor voor is.
Ja, dus het heeft niet ermee te maken dat er hier nou eenmaal meer hulpbehoevenden zijn die mantelzorg nodig hebben, maar veel meer dat het mantelzorg gebeuren aan zich beter geregeld is. Zeg ik het dan goed?
Nou, ik denk dat het inderdaad een punt is dat je inderdaad ook mensen moet hebben om voor te zorgen. En inderdaad zijn we wel als regio, maar zeker ook als gemeente, een gemeente waar de populatieopbouw zodanig is dat we wel een grijze druk voelen in onze cijfers. Dus dat er relatief veel ouderen zijn ten opzichte van het aantal jongere inwoners in onze gemeente. En dat verklaart natuurlijk ook dat er een bepaalde hulpvraag is bij die populatie.
Ja. Een verhaal dus.
Ja, correct.
Ja, oké, helder. Even kijken, dan heb ik een vraag op pagina 11. Het spel Kloppend Hart van Bezel. Kunt u daar een nadere toelichting op geven? Is dat een spel wat zometeen vrij verkrijgbaar is in de winkel of hier op het gemeentehuis misschien? Moet dat spel gespeeld worden onder begeleiding van misschien een professional? Er wordt ook aangegeven dat door het spel te spelen wordt de speler bewust van nog een aantal zaken. Is dat gemonitord of dat spel ook daadwerkelijk tot de bewustwording leidt? Of is dat iets wat nog gaat monitoren? Kortom, graag een toelichting daarop.
Ja. Nee, het spel is wel een van de onderdelen waarmee we eigenlijk willen inzetten op een stukje zoeken van vernieuwende manieren van communiceren. Overheidscommunicatie is wat dat betreft een vrij ingewikkeld iets. Hè? En we zien ook in het sociaal domein dat hoe waardevol het op momenten ook zeker kan zijn en zeker een toegevoegde waarde heeft om bijvoorbeeld een huis-in-huiskrant te organiseren en uit te geven. Hè? Zoals ten tijde van de decentralisaties in de periode 2015-2017 regelmatig hebben gedaan om een stukje kennisoverdracht naar onze bevolking te organiseren. Maar daarnaast hebben we er ook voor gekozen om het op een andere, laagdrempeligere manier te willen zetten. Tenminste, dat is het voorstel. En met het spel Het Kloppend Hart is een spel wat we in elk geval digitaal willen ontsluiten naar onze bevolking. Daarnaast ook een aantal geprinte exemplaren wel op diverse vindplekken beschikbaar stellen voor mensen die digitale mogelijkheden ontbreken om dat op die manier te ontsluiten. En het is een van de pijlers waarmee we communiceren en bewustwording willen creëren. We hebben het spel ontwikkeld, daarin ook juist met diverse partners naar gekeken in de ontwikkeling van wat is nu nodig om het ook zonder begeleiding te kunnen spelen. En daar is het spel wel ook met die adviezen en tips en feedback die we gekregen hebben, is het mee verfijnd, zodat het ook zonder begeleiding goed te spelen is en helder en duidelijk is wat de bedoeling is met het spel. En het effect, ja, dat zal in de totale optelsom van dit beleidsplan zal dat meegenomen worden hoe dat zijn impact heeft. Maar het zijn wel een aantal instrumenten die we gezamenlijk inzetten om de beleidsdoelen, zoals u ook in de speerpuntentabel aantreft, om die uiteindelijk te bereiken en daarvan te kunnen duiden van hebben we inderdaad bereikt wat we beoogden om te bereiken.
Maar als ik het goed beluister, is het niet zo dat aan zich het stukje bewustwording wat in feite dat spel beoogt,
ja,
dat ook gemeten wordt of dat bereikt wordt. Want het spel wordt eigenlijk achter de voordeur gespeeld.
Mm.
Dus ja, in hoeverre dat ook daadwerkelijk dat spel bijdraagt aan bewustwording, dat is nu een aanname dan. Maar ja, dat wordt verder niet gemeten, klopt dat?
Ja, we zullen wel nadrukkelijk monitoren hoe vaak dat het spel bekeken is, hoe vaak het gedownload is. En op die manier ook wel dadelijk een gevoel hebben van, wordt het ook veel gebruikt en gespeeld. Dus dat is de eerste stap. En de bewustwording inderdaad, wat is de staat van de zorgzame gemeente Wezel? Want dat is eigenlijk de bewustwording waar we naartoe streven. Dat proberen we door de optelsom van de verschillende bronnen en indicatoren en onderzoeken die we doen, die ook ten grondslag liggen aan de verantwoordingscyclus die we hiermee met dit beleidsplan willen gaan inrichten.
Oké, helder, dankjewel. Even kijken, dan heb ik op diezelfde pagina, daar wordt gesproken over het verzamelen van data. Ja, hoe wordt die data verzameld? Want dat zal data betreffen niet alleen van de gemeente, maar ook van andere organisaties. En in het kader van de AVG kan ik me voorstellen dat dat misschien toch wat lastig is.
Ja, waarbij het data zijn die wel ook op een hoog overniveau zijn, die geanonimiseerd zijn als die vanuit andere partners en andere bronnen komen. Maar daarnaast zijn het ook een aantal data waar we als gemeente gewoon rechtstreeks opdrachtgever voor zijn. Een belangrijke databron zijn bijvoorbeeld de gezondheidsmonitors van de GGD. GGD waar we zelf hier als gemeente Bezel een van de opdrachtgevers en eigenaren van zijn. Dus het zijn met name bronnen waar we ook wel directe invloed op hebben, directe zeggenschap over hebben, die we aangehaald hebben om te gebruiken en waar we ook van weten, het wordt ingezet met een stukje continuïteit, zodat je wel over meerdere jaren hetzelfde blijft meten en dezelfde vraagstelling hanteert. Zodat je daarin ook wel een stukje doorgaande lijn goed in beeld kunt brengen.
Is het al zo dat het niet direct data op individueel niveau is wat opgehaald wordt?
Nou, voor een gedeelte zijn het ook data op individueel niveau.
Ja.
Als ik bijvoorbeeld kijk naar de maatwerkvoorzieningen, de verstrekkingen daarvan, Daar gaan we in onze gemeente met het zorgnetsysteem werken, met ingang van november. Dus dat gaat dadelijk ook een hele waardevolle gegevensbron worden, waar bijvoorbeeld de leefzorgplannen die we hier door de WMO-consulenten opstellen samen met en voor onze cliënten, waar die gegevens allemaal verzameld worden en die gegevens ook wel weer vertaald kunnen worden naar een hoger beleidsmatig abstractieniveau, ja. Zodat je ook wel gerichter een beeld hebt van oké, dit is verstrekt, deze afspraken zijn gemaakt, er zit deze balans in een toewijzing tussen een verwijzing naar een voorliggende voorziening of een verwijzing toch naar een maatwerkvoorziening, zodat je ook gevoel kunt krijgen bij die grote beweging die we wel ook met dit beleidsplan bekrachtigen, dat we daarop blijven inzetten zoals we dat altijd al gedaan hebben in de achterliggende jaren. Maar dat je daar wel meer gevoel voor krijgt en dat je daar ook gerichter de dataset hebt om op te sturen.
Ja helder. Oké, dankjewel. Even kijken, en dan heb ik nog een laatste vraag. Op pagina 23, daar staan een aantal afbeeldingen. En ik, afbeelding 3 en afbeelding 5 is dat. Die zijn, nou ja, dat zijn kosten die afgezet zijn tegen het gewenste toekomstbeeld. Tenminste, zo lees ik het. Alleen, ja, die afbeelding 3 en 5... ik zie wel een verschil in lengte van de horizontale lijnen, maar dat zijn er maar 2, terwijl het toch 3 kostenposten zou ik bijna willen zeggen zijn. Dus ik begrijp niet goed hoe ik die afbeelding moet uitleggen. En zeker ook als ik kijk naar de tabel op de volgende pagina, daar zie ik eigenlijk, als tenminste de lengte van de horizontale lijn iets zegt over de kosten,
correct.
Dan strookt dat niet met die tabel.
Nee, ik zie inderdaad ook dat hier de lijnen weg zijn gevallen. In de voorbereiding heb ik altijd een editie waarbij ik stiekem moet bekennen dat ik nog veel af en toe op papier nalees. Dus in de geprinte versie stonden er wel nog netjes lijnen. Bij de omzetting hier is er iets misgegaan. We zullen daar naar kijken of we die zorgvuldiger kunnen herstellen nog voor de raadsvergadering, de afbeeldingen. De lijn is wel een meerjarenbeweging die ook meerjarig tijd nodig heeft. En wat bedoeld is, dit is wel de stip op de horizon waar we ons aan richten. Dus dit is eigenlijk een lange termijn ambitie waarbij we zeggen, nou, het zou juist mooi zijn als we erin slagen om een krachtige samenleving te organiseren. Een samenleving met ook een stukje zelfoplossend vermogen met elkaar, een stukje zelfredzaamheid, een stukje omkijken naar elkaar, waardoor je ziet dat die onderkant, de gemeenschap zelf, dat die in zijn kracht gezet wordt, dat die versterkt kan worden. En dat we op die manier hem ook afpellen om de opgaves die we hebben en die ook op ons afkomen, hè, met de beschikbare middelen ten opzichte van een stukje grijze druk in de komende jaren, met ook wel budgetten die onder druk staan, dat we daar toch de keuze in maken. Daarom kiezen we ervoor om deze koers in te zetten en deze keuze te maken en daar ook wel gericht op te sturen. Namelijk met een stukje kostenbewustzijn te creëren bij onze inwoners. Dat we wel, ja, wat we uitgeven, dat we dat ook samen moeten opbrengen. Dus dat we daarom zorgvuldig kijken hoe we passende zorg en ondersteuning met elkaar organiseren. En dat vraagt dat we daarvoor met elkaar ook omkijken met en naar elkaar.
Ja, helder. Dan begrijp ik, als we dan naar de afbeelding kijken, met name afbeelding 5 bekijken, dan zou ik daaruit afleiden dat de geïndiceerde voorzieningen, dat die in kosten in ieder geval naar beneden zouden moeten gaan. Wat ik dan wel opvallend vind, is dat voor 2021, ik snap dat de stip op de horizon is, maar dat we dan wel al meteen in het volgende jaar, in 2021, te maken hebben met een stijging.
Dus correct,
Hoe moet dat met elkaar rijmen?
Ja, die stijging is in feite ook wel een stukje de toelichting die we op pagina 25 geven. We hebben wel ook te maken dat we een stukje realistische begroting voorleggen aan uw raad. Deze stijging herkent u, als het goed is, ook uit de afgelopen begroting die uw raad heeft vastgesteld. waarin we met name op het aspect van de hulpmiddelen en het contract voor hulpmiddelen, wat een meerjarig langlopend contract was, wat in 2020 afloopt en waar in 2021 een nieuw contract moet worden afgesloten. Op basis van de marktverkenning en de marktconsultatie die al gedaan was, hadden we de kennis en dat blijkt nu ook uit de definitieve aanbesteding wel. Waaruit een forse prijsindexering komt. En dat betekent dat we een aantal voorzieningen, dat we daar gewoon een hoger tarief voor moeten gaan betalen. Dus dan ligt het, moet u denken aan de prijs die we betalen voor een scootmobiel, voor een traplift en dergelijke voorzieningen. Als mensen daar voor in aanmerking komen, dan moeten we dat verstrekken. En dat die tarieven wel ook stijgen. Dat is één aspect. Een tweede aspect is bijvoorbeeld ook in de sector hulp bij de huishouding, waar we zien dat door de algemene maatregel van bestuur vanuit het Rijk er gezegd is, er moet een reële kostprijsberekening onder liggen en een goed onderbouwde met bepaalde arbeidsvoorwaarden en salariering. En dat betekent ook dat de tarieven die in deze sector voor deze dienstverlening betaald worden, dat die de afgelopen jaren best forse stappen gemaakt hebben in een stukje indexering die hoger is dan de prijsindexering die we in een gemeentefonds ontvangen. Dus dat zijn twee belangrijke verklarende componenten, waardoor we zeggen, nou, we zijn wel gebonden aan de wetgeving om een eerlijke, faire prijs te betalen. We zijn ook bij een Europese aanbesteding, zoals bijvoorbeeld de hulpmiddelenvoorzieningen, komt de scherpste prijs eruit, maar dat is in dit geval wel een prijs die een stuk hoger is komen te liggen dan dat die 5 jaar geleden was toen het contract destijds onder andere gesternte ook is afgesloten.
Ja, dat snap ik, dat is helder. Maar goed, als ik dan even kijk naar het toekomstplaatje van de gewenste kostenverdeling, dan zou dat betekenen op termijn dat die geïndiceerde voorzieningen, dat die in ieder geval in kosten omlaag gaan. Maar welke termijn hebben we het dan over? Want de komende jaren hebben we nog te maken met die hogere tarieven.
Correct, ja. Nee, en dat het zal met name ook liggen doordat je gaat kijken op welke manier kun je bijvoorbeeld in de aantallen verstrekkingen, kun je daar een beweging in krijgen. Kun je een verstrekking voor meerdere personen gaan gebruiken. We komen nu op verschillende locaties waar meerdere ouderen wonen, waar we ook wel vaker zien dat er 4, 5 scootmobielen allemaal gelijktijdig hele lange tijd stilstaan. En dat ze op verschillende tijden door verschillende mensen gebruikt worden. Nou, er is bijvoorbeeld het golfkarretjesproject met een ondernemer hier in de gemeente. Nou, wat zou je met dat als alternatief, met een buddy wellicht, toch ook op die manier een vervoersvoorziening kunnen gaan organiseren? Mensen voelen zich er misschien prettiger door, veiliger door, als ze samen met een begeleider een boodschap kunnen gaan doen. En worden op die manier toch nog in hun mobiliteitsvraag op een goede manier geholpen. Maar dat zou wel bijvoorbeeld een goedkoper alternatief kunnen zijn waar je dan aan zou kunnen denken. Dus dat zijn wel ook bewegingen en oplossingen en creativiteit die we de komende jaren met de financiële opgave die we hier met elkaar ook voelen, wel willen gaan verkennen. Ja.
En even terugkomend op mijn vraag, heeft u dan ook een tijdsplan daarvoor in gedachten?
Ja, dat is ook de reden dat we een vrij lange termijn gekoppeld hebben. De beleidsplan loopt tot 2027. Dus we willen wel ook daarin de komende jaren gaan monitoren hoe we erin slagen om die verschuiving te bewerkstelligen. En vanuit een stukje indexering is er natuurlijk een autonome groei van het budget. Hè? Maar hoe dat totale budget verdeeld wordt en wat daar de verhoudingen in zijn, dat zegt misschien ook wel iets. En ja, als je binnen die verhoudingen al zou kunnen schuiven, zou dat ook al heel waardevol kunnen zijn.
Oké, dankjewel. Dat waren mijn vragen.
Heeft de voorzitter daar nog meer vragen?
Voorzitter, zou ik daar een vraag over mogen stellen? Over de laatste opmerking van de wethouder en mevrouw Jansen?
Dat mag.
Het stuk loopt tot 2027, zoals de portefeuillehouder zojuist zei. Gaan we tussentijds wel kijken van, en rapportages krijgen van hoe de voortgang is met een bepaald termijn ertussen dat er eventueel bijgestuurd kan worden? Of zet het gewoon in beton gegoten en zet het voor de komende 7 jaar vast?
Nee, zeker niet. De ambitie bij dit beleidsplan, en volgens mij is het ook wel een stuk geduid, is dat we de indicatoren die we hier benoemen, dat we die ook jaarlijks bijhouden, rapporteren. Enerzijds met kwalitatieve gegevens, anderzijds ook een stukje kwantitatieve beschrijving. Dat we dat ook opmaken bij een jaarrekening. Dus dat we dat ook wel als onderlegger hebben voor een hoofdstuk samenkracht om dat te voeden. En bij de jaarrekening daar ook over verantwoorden in die tabel. Hè. Waar staan we nu en wat hebben we dan in het afgelopen jaar bereikt? En dat je vanuit die doorkijk ook weer bij de begroting eigenlijk de tabel en de speerpunten herkent. En daar ook wel op terugkomt van waar moeten nog accenten worden gezet of waar liggen we nu op koers vanuit de bevindingen die we bij een jaarrekening gedaan hebben. Hoe moeten we dan eventueel bijsturen bij een begroting? Dus om het op die manier ook echt in de financiële systematiek nadrukkelijk een plek te geven en in de PNC-cyclus echt wel terug te laten komen in een stukje verantwoording. Naast dat we daar ja, daarnaast natuurlijk ook op inhoud die verdieping op gepaste momenten zeker kunnen doen.
Oké, dank u wel.
Mevrouw van der Velde.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb nog een tweetal vragen. Ik zie in de beleidsnota op pagina 5 bij ad 1.2 en hoe gezond is de gemeente Bezel. Daar schrik ik een beetje van. Er staat volwassenen hebben vaker chronische aandoeningen en eenzaamheid onder volwassenen is hoger dan in de rest van de regio. Heeft dat te maken met dat wij, als je dus naar percentages gaat kijken, dat we dan een grotere groep ouderen hebben binnen onze gemeente? Kan ik dat zo concluderen of welke verklaring heeft u hiervoor?
Ja, een verklaring, maar dat is ook een stukje duiding die we vaker met de deskundigen daarover wel ons over gebogen hebben. Kijk, die historie van de gemeente Bezel en de cijfers van de gemeente Bezel laten ook wel zien dat als je kijkt naar de 6 scores, hè, de sociaal-economische status van de inwoners van de gemeente Bezel, en je vergelijkt dat in regionaal perspectief, dan heb je Venlo en Roermond wat als steden daar op scoren, hoog op scoren, maar dat Bezel dan in die tabellen meestal een hele goede derde is in regionaal perspectief in Noord- en Midden-Limburg. Dus de bevolkingsopbouw van de gemeente Bezel kenmerkt zich door dat aspect in elk geval. En daarmee samenhangend is gewoon ook, ja, dat zijn landelijke onderzoeken, lokale, regionale onderzoeken, zit vaak aangekoppeld dat daarmee ook de gezondheidssituatie een stuk slechter is en meer chronische ziektes ook voorkomen.
Oké, dat is helder, dank u wel. Dan heb ik nog een vraag op pagina 24. Ik zie dat, dat er overal bij de budgetten zeg maar een oplopende lijn is, behalve als je dus kijkt bij de laagdrempelige ondersteuning, daar gaat het budget het komende jaar omlaag. Wat is daar de reden voor?
Wat we hier in elk geval gedaan hebben is dat we de budgetten die al zeker zijn en die ook toegezegd zijn, dat we die genoteerd hebben. Maar de precieze verklaring waarom hier dit budget minder wordt, weet ik even niet. Maar digitaal vergaderen betekent ook dat ambtelijke hulplijnen ook digitaal meekijken en meeluisteren. Dus ik krijg nu van een van de andere medewerkers een aanzet voor het antwoord.
Ja, want de ambitie is juist om die ondersteuning te gaan uitbreiden. Dus dan,
precies, ja.
Sorry, dan snap ik eigenlijk niet waarom dat daar minder budget voor is.
Ja. Nee, dat is een stukje antwoord gegeven. We hebben in het afgelopen jaar 2020 nog voor een aantal aanzetten, vernieuwingen, budgetten ingezet. Incidentele budgetten die een soort aanjagend effect moeten bewerkstelligen, dat daar meer rendement uitgehaald wordt, dat er beter gewerkt kan worden. En dat zijn uitgaven die in 2021 niet meer nodig zijn, omdat die investering in feite een meerjaren investering was.
Oké, dat is duidelijk.
Dus daar ligt de verklaring in. En het zijn met name ook investeringen geweest bij de open inloopvoorzieningen, specifiek.
Dat is helder. Dank u wel. Dat waren mijn vragen.
Dank u wel. De fractie van het CDA.
Bedankt, meneer de voorzitter. Ik had een tweetal vragen over de beleidsnota. Het zijn meer helikoptervragen eigenlijk. Als eerste de vraag. In de beleidsnota lezen wij dat er ieder jaar in aanloop naar de begroting een tussenstand wordt ingevuld. In de kolom waar staan we nu? Dat is op vanaf bladzijde even kijken, 13 als ik het goed zie. Ja, vanaf bladzijde 13. Daar zien we echter dat veel dingen gebaseerd zijn op cijfers uit 2015-2016. Hadden we deze dan ook al niet kunnen updaten in aanloop naar deze beleidsnota? Zeker als we de ambitie stellen om ieder jaar voorafgaand aan de begroting een tussenstand in te vullen.
Ja, de reden dat we sommige data uit oudere jaren hebben, is dat de gezondheidsmonitoren die door de GGD worden afgenomen, dat die één keer in de vier jaar worden afgenomen. Dat die ook een bepaalde verwerkingstijd hebben voordat de resultaten daarvan opgeleverd worden. Maar dat betekent dat we binnenkort voor de jeugdmonitor de resultaten ontvangen. En dat voor de volwassen monitor, volgens mij is die nog niet gepresenteerd. Die wordt in eind van dit jaar volwassen monitor, daarvoor start de vragenlijst dit najaar door de GGD. Dus ze halen dit najaar de cijfers voor 2020 op. Maar dat zijn eigenlijk momenten die ze één keer in de vier jaar uitvoeren. Dat zijn hele grootschalige onderzoeken met hele uitgebreide vragenlijsten. Waarbij het nodig is dat je een representatieve steekproef hebt. Dus de respons moet ook hoog genoeg zijn. En als je dat jaarlijks zou willen doen, dan wordt de respons ook niet meer zodanig dat je van betrouwbare cijfers kunt spreken. Dus dat betekent dat we voor een aantal van deze aspecten het gewenste resultaat naast de kwantitatieve cijfers van zo'n bronnen, dat we daar ook bewust van hebben gezegd, nou, voor een aantal onderdelen willen we ook echt kwalitatief kijken, wat hebben we daarin nu gedaan, wat zijn de inspanningen die we daarin verricht hebben. En dat we dat ook wel omschrijven als de kwantitatieve cijfers geen update laten zien. Omdat de bron die daarvoor gebruikt wordt niet jaarlijks geüpdate wordt.
Dank u wel voor de reactie. Ik ben me heel erg goed bewust van dat het één keer in de vier jaar wordt afgenomen. Ik vraag me dan af, dan denk ik dat ik het verkeerd heb gelezen, wat die update in aanloop naar een begroting, die tussenstand dan is, betreft dat enkel en alleen financiële tussenstanden, hoe ver potjes leeg zijn of al zijn ingezet, of ook andere zaken dan de financiën?
Nee, betreft ook andere zaken dan financiën. En als eerste voorbeeld, hè, rookvrij, een thema waarvan we zeggen, nou, daar vertrouwen we, zijn we ook echt afhankelijk om samen met de gemeenschap op te trekken en zaken te ontwikkelen. Je ziet nu dat landelijk heel mooi door de Rookvrije Alliantie de landelijke campagne wordt uitgerold om rookvrije plekken aan te wijzen. Hè? Dat mensen worden opgeroepen van, zijn er bij jou in de buurt plekken die je eigenlijk graag zou zien als rookvrije plekken? Stel dat heel veel inwoners uit gemeente Bezel die ambitie van een rookvrije omgeving belangrijk vinden en daar waarde aan hechten. En die signalen komen allemaal bij ons binnen. En de vraag is, gemeente, wat kunnen jullie daaraan doen om dat te faciliteren? En het kan al iets heel eenvoudigs zijn door een bordje op te hangen van dit is een rookvrije omgeving. Dan betekent dat wel dat we dan op basis van die kwalitatieve gegevens, van hoe heeft dit thema zich ontwikkeld, hoe zijn we daarmee bezig geweest, welke signalen hebben we daarover opgevangen in de gemeenschap, dat we tot een bijraming komen, omdat we zeggen, nou, we moeten daar, we zien dat dit zodanig leeft en dat dit nu een zo mooie kans biedt om hierop door te pakken, dat we dit nu ook willen invullen en dat we daar ook het budget voor willen ramen, dat dat beschikbaar is en dat we dat dan ook passen binnen een totale sluitende begroting en totaal in het totale budget moeten afwegen.